Romeinen 5, dames en heren. Is het allemaal gevonden?
Ja, ik ben er niet zo goed in.
Dat maakt niet uit.
En dat laat het dan morgen doen.
Ja, dat kan ik je wel uitleggen, Bram. Dat is wel grappig.
Ik weet het niet.
Nee, maar dat komt voort uit een verkeerd begrip. En mag ik het als voorbeeld gebruiken? Nou, ik ga het gewoon doen. Mag ik het zeggen? Ja, ik mag het zeggen. Je zegt net van, ja, nou, hij laat zich het open en hij kan niet eens Romeinen 5 vinden. Nou zegt dat niks over jou en het zegt niks over Roel. maar het wordt heel vaak worden dat soort dingen wel gezegd. Van, ah, je bent nog niet goed genoeg.
Dat is een stempel.
Dat is een stempel die je erop drukt, ja. Maar hij is approved, hè, staat er. Goedgekeurd betekent dat.
Dankjewel.
Nee, wat ik wil zeggen is, als je je laat dopen, dan betekent dat dus niet dat je alles snapt. Maar dat betekent eigenlijk dat je dan pas begint.
Met 3 weken, dus dat snap ik niet helemaal.
Wat zeg je?
Met 3 weken oud, dus weet je wat snapt.
Ja, dat is een ander soort doop. Bij hem betekent het eigenlijk, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is en nu wil ik gaan leven zoals hij. Daarvoor deed hij iets anders. Nu zegt hij, ik wil leven zoals Jezus. En daarvoor ga ik in dat water. En zometeen komt het hier ook in voor. Het staat toevallig ook in die tekst. Ik had het helemaal zo niet bedacht. Maar het komt er ook in voor.
Maar dan klinkt dat alsof je voor die dood, zeg maar niet. Want u zegt van, nu zegt hij van, ik ga leven zoals Jezus.
Ja.
Had dat daarvoor dan niet gebeurd?
Nee, daarvoor weet je soms.
Op het jeugdweekend.
daarvoor. Ja, hij gaat mee. Okay. Hij gaat het ook op het jeugdweekend uitleggen, maar daarvoor wist hij misschien niet eens precies wie Jezus is. Ik bedoel, dat zitten we hier ook uit te leggen. Wie is Jezus? Wat heeft hij gedaan? En dan moet je op een gegeven moment gaan besluiten. Het is heel grappig, want dit is waar we het vanavond over gaan hebben. Dat je dat ook echt snapt en dat je dat echt wil. Het is niet zomaar dat je als christen geboren wordt omdat je ouders in de kerk komen. Dan moet een besluit zijn.
Ja.
Dan ga ik je uitleggen.
Wat hij doet is gewoon dat wij belijdenis doen.
Het is inderdaad, de belijdenis loopt parallel met de doop. Okay. En zometeen zal je in een van die bijbelteksten zul je zien waarom wij dat gelijk trekken hier. Dat wil niet zeggen dat jouw belijdenis fout zou zijn. Want je belijdt hetzelfde.
Nee.
Dus dat geloof is hetzelfde. Het is ook heel grappig dat ik nu zie dat ik hier een andere titel heb als daar. Het gaat hier, heb ik gezegd, rechtvaardigmaking. Wat betekent rechtvaardig?
Eerlijk.
Ja, dat is eerlijk. Volgens welke standaard?
Het recht.
Heel vaag begrip.
Ja, hè?
Iedereen heeft waarschijnlijk een andere definitie van rechtvaardig.
In overeenstemming met de regels.
Ja, wat de een rechtvaardig vindt de ander misschien niet rechtvaardig. Wat zeg je, Berend?
In overstemming met de regels van het recht.
Ja.
Ja,
en dan kan hij altijd lekker op drukken. Dus als ik vraag wat betekent, dan zegt Berend altijd, oh wacht even drukken. Maar, ik heb het iets eenvoudiger gemaakt. Berend, zeg jij nog even jouw definitie?
Van wat?
Nog een keer van rechtvaardig.
In overeenstemming met de regels van het recht.
Ja.
Waar druk je dan op? Dat kan ik ook.
We krijgen nu iPad-les. Oké. Ik wil het anders samenvatten. Rechtvaardig zou je ook kunnen zeggen niets op aan te merken. Dat is voor jullie veel makkelijker te begrijpen, denk ik. We gaan lezen Romeinen 4, vers 20. Dus dat is net even ervoor. Hoef je niet te bladeren, als het goed is ben je daar.
Tik hem aan. Ik heb hem.
En je mag ook gelijk zelf lezen. Het gaat over Abraham.
Oké. Ja, heeft iedereen het?
Ja.
Ja, ik denk het
wel. Heb jij het al?
Ja.
Nou, lees die handel.
Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machten was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, omdat we geloven in hem die Jezus, ons Heer, uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonde en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.
Ging. Ja, nou kijk, dit is ontzettend ingewikkeld. Als je het voor het eerst leest. Het is wel, kijk, wel lekker warm hier, hè?
Lekker met die verwarming.
Ik heb er een plaatje bij gemaakt. Maar eerst moet je even goed kijken in vers 24 aan het eind. In wie geloven we nu eigenlijk? Wat staat daar in vers 24 aan het eind? Kijk eens naar je Bijbel. Nee, jij leest niet goed. Dat staat er niet. Nee, ook niet. Omdat we geloven in?
Degene die Jezus uit de doden
opgewekt, dat
staat erin.
Ja, en wie is dat?
Dat is God, nee, zijn vader.
Ja, dat is God de Vader. Dus wij worden als rechtvaardigen aangenomen omdat we geloven in God de Vader, die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En dan staat er namelijk achteraan in vers 25, Jezus dus, die werd prijsgegeven om onze zonden. Dus Jezus gaf zichzelf niet prijs, nee, zijn Vader. Zijn Vader stuurde Jezus naar de aarde. En zijn Vader liet hem eigenlijk sterven. Zijn Vader liet hem vrij. En zodat het dus dat allemaal kon gebeuren. Maar zijn Vader heeft hem ook opgewekt. Nou, daar zit een parallel in met Abraham. Hier zie je Abraham. Kan ik ook zo doen volgens mij. Hier. Abraham en hier ligt zijn zoon. En hij heeft zo dat mes. En Abraham, die had een belofte gehad. Wat was er aan Abraham beloofd? Denk even hier aan. Wat was er aan Abraham beloofd? Heel veel nakomelingen. Heel veel. Zoveel is de sterren. En wat vraagt God aan hem? Heeft hij eindelijk dat kind waar hij ik weet niet hoe lang op heeft moeten wachten? Zegt God, wil je hem even offeren? Nou ja, even. Je moest eerst 3 dagen lopen. Je kan je voorstellen, loop je met je zoon, met Berend. Loop je daar zo? En we gaan de berg op, we komen boven en zegt Berend, nou pa, het is leuk dat we hier zijn. Ik heb het hout op mijn rug. Net als Jezus het hout op zijn rug had. Wat gaan we offeren?
En jou?
Waar is het schaap? En dan zegt Abraham, God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Hij was bereid om het te doen, zie je hier. Hij was bereid om het te doen. En hij geloofde, staat in de Bijbel, hij geloofde dat God in staat was dat als hij dat gedaan had, dat hij dan zijn zoon gewoon terug zou brengen uit de dood. Want dit was de beloofde zoon. Je ziet hier dus dat een vader zijn zoon geeft. En hij gelooft dat God hem kan terugbrengen uit de dood. Nou staat dat in de Bijbel, staat er ook voor ons, ja.
Waarom staat er een woordje in een bliksemschicht bij?
Ja. Goed dat je die symbolen inderdaad even vraagt. Wat ik hiermee bedoel, dit is God in de hemel. Daar kan ik geen plaatje van vinden. Dus ik heb daar gewoon een paar wolken gedaan. Want dan zit hij achter die wolk. Ja? En dan komt dus die bliksemschicht. En wat God heeft gedaan bij Abraham, want ik zoek het inderdaad over, is... Wauw, goed gedaan. Ja, hij wilde het doen. Goedgekeurd staat hier. Approved. Die stempel. Abraham is rechtvaardig. Er is niets op Abraham aan te merken, zegt God. Als je dat zelf wil doen, dan is er niets op je aan te merken. Wauw.
Bij het onderste plaatje,
ja, had dit ook gemoeten, maar dat paste allemaal niet zo mooi. Maar het is dezelfde stempel. Wat je hier ziet, hier is iemand die luistert. Die komt ook vaker voor. Dat is iemand die hoort. Hier zie je ook het lam dat werd geofferd. Uiteindelijk. Bij ons is er een parallel. Namelijk, niet wij geven iets, maar God de Vader heeft zijn zoon gegeven. Niet vader Abraham, maar God de Vader. En God de Vader brengt hem terug uit de dood.
Maar wat zou die zoon dan aan die gedachte hebben gehad?
Die zoon, die Berend.
Ja.
Die Berend.
Ja, wat zou die Berend gedacht hebben? Ja, ik denk... we hebben het er al eens eerder over gehad. Ik denk niet dat hij gevochten heeft of zo. Nee, hij was ook bereid. Ik denk dat hij door zijn vader goed was opgevoed. Hij was denk ik ook wel bereid om toch daarop te gaan liggen. Want uiteindelijk, Abraham was al hartstikke oud toen hij dat kind kreeg. Hè? En stel je voor dat jij of Roel door zo'n man van in de 90, misschien wel 100, op die brandstapel gelegd wordt. Dat moet, ik denk dat hij zich niet verzet heeft. Want ook die zoon was eigenlijk een model van Jezus. Er is een parallel tussen degene die geofferd wordt Dat is namelijk een parallel met Jezus. En degene die offert, de Vader, is God de Vader. Nou, voor ons is het zo, dat als wij geloven, hij gelooft in God en de belofte van het nageslacht. Als wij geloven dat Jezus de beloofde Messias is, als we dat geloven, dus dat Jezus de Zoon van God is, als we geloven in God de Vader, net als dat Abraham dat deed, ketjoeng, dan zegt God, dan is er niets op je aan te merken. En dan zou je zeggen, wow, is dat alles? Is het zo simpel? Er is natuurlijk meer aan de hand, maar dit is wel zoals het werkt. Waarom bleef Jezus niet dood? Waarom werd Jezus uit de dood opgewekt? Wie weet dat?
Dan was hij dood en dan...
Dan was hij dood.
En dan was de dood niet overwonnen.
Ja? Nee. Waarom moest de dood overwonnen worden? Want je bent op het goede...
Onderwijs is
het
toch?
Wat zeg je?
Onderwijs dat hij de Messie moet laten zien.
Dat hij hoger...
Het is een bewijs dat hij...
De Messias moet...
Ja, dat hij de Messias was, dat hij de Zoon van God was. Maar er was... Waarom gaan mensen eigenlijk dood?
Om naar boven te gaan.
Nee, want ze gaan naar beneden als ze doodgaan.
Oei.
Ze gaan in een graf.
Je moet het ergens wel stoppen.
Dat is de duivel terug.
Nee.
Ja,
nou, toen Adam geschapen werd, was het helemaal niet de bedoeling dat hij dood zou gaan. God zei in het begin, als je van die boom eet, dan zul je sterven. Het heeft te maken met de zondeval. Dus de zonde, staat in de Bijbel, is de straf. De dood is een straf voor de zonde. Dus het gevolg van dat appeltje van Adam en Eva, de vrucht.
Gaan wij nu allemaal dood?
Ja, nou, lekker eerlijk, hè? Ja. Nou.
Wat zal er eigenlijk gebeuren als dat niet had gedaan?
Het
is gewoon echt één bom. En ik had nog al lang omgehakt of zo.
Nee, je mocht er niet aankomen, denk ik.
Maar in de Bijbel.
Ja.
Dat heb je al gedaan, dan.
Eerst werden ze 1000 jaar en nu nog maar.
Ja, dat komt omdat de aarde steeds verrotter wordt. Ja. En het milieu wordt steeds slechter. En
altijd gesteld een grens van 120 jaar opgesteld.
Ja, waar staat dat?
Ja, in het Oude Testament.
Ja, ik weet waar jullie op doelen. Maar ik weet niet of dat inderdaad dat betekent. Je kunt dat zo zeggen. Dat staat bij Noach. Maar ik denk dat het eigenlijk betekent, als je dat goed leest, dat hij 120 jaar aan iedereen verteld heeft, jullie moeten je bekeren, want er gaat een vloed komen. Je moet dat maar eens lezen. Het staat bij Noach, inderdaad.
Maar er wordt ook daadwerkelijk iemand ouder dan 120 jaar.
Ja, was geen 120.
Nee, dat is niet zo.
Nee, na die tijd niet meer, volgens mij. Hé, we gaan verder. Want ik wil wel bij mijn verhaal blijven. Het belangrijkste is dus goedgekeurd op basis van het geloof. En dat is een hele, ja, simpele tekst. Nu gaan we iets ingewikkelds doen. Romeinen 5, vers 1 en 2. Twee versjes, gelezen door... Wat zeg je?
Dat is
zo. Oh.
Red door Emma.
Nou, Emma gaat het lezen.
Alleen nog twee versjes.
Vers 1 en 2.
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop van hoop te mogen delen in luister, wijzen we ons geloof.
Ja, allemaal moeilijke woorden. Moeilijke zin. Ik ga proberen het duidelijk te maken, want dit is een soort... recept. Het is een verhaaltje. Er staat wat we net gelezen hadden. We zijn door ons geloof als rechtvaardig aangenomen, goedgekeurd, dus niets om aan te merken. En we hebben vrede met God, staat er. Wauw. Dus als je gelooft in God, krijg je vrede met God. Dankzij Jezus hebben we door ons geloof toegang gekregen tot Gods genade. Wat is genade?
Dat is Willem de Vink.
Ja, dat zegt Willem de Vink altijd. Wat zeg je?
Als je je onderschikt aan
iemand. Is dat genade? Dus als je jezelf ondergeschikt maakt, dat is vernederen.
Bijna.
Twee broers. Hebben jullie wel eens gevochten?
Oh ja, wel.
Ja, en dan ligt er één onder.
We gaan hier
en die roept dan, genade, genade.
Nee, eigenlijk niet.
Die andere
moet door. Oh. Of die andere die knijpt je keel dicht, zeg je weer je genade?
Dan zeg ik nee.
En dan ga je dood.
Het is eigenlijk waar de straf stopt, hè?
Nou ja, meestal heb ik mijn case niet zo vaak gezien.
Oké, okay, dan moet ik het aan Bram vragen. Nee, dat is ook niet zo verstandig.
Jawel.
Sorry.
Ja, wij gaan geen genade roepen. Wij blijven
nee,
gewoon door.
Nee, er was geen genade bij de familie. Het is duidelijk. Genade, dat is eigenlijk waar de straf stopt. Ik ga het je zo meteen laten zien met een plaatje. En dan luister. In de hoop te mogen delen in zijn luister. Wat is luister? Dat is ook zo'n ingewikkeld woord. Pascal.
Ja.
Luister.
Ja.
Ja? Oké, okay, je luistert. Wat is luister?
Je hoort geen aan.
Nee.
Gehoorzaam zijn aan.
Nee.
Je hebt Gods luister heb je ook.
Ja, wat is Gods luister? Dat is heel goed dat je dat zegt. Want daar gaat het over. Je hebt, nou moet Gelinde het waarschijnlijk uitleggen. Ja. Hm? Wat is Gods luister?
Berend.
Er staat niet in zijn woordenboek, of wel?
Jawel.
Nou.
Er staat te veel.
Ja. Nou, zal ik het proberen uit te leggen. Als je denkt aan een koning met een mantel en een kroon en waardigheid en dat iedereen voor hem buigt, glans... Een ster, een wereldster. Wat zeg je?
Op die manier moet je dus luisteren.
Ja. Te delen in zijn luister, dat betekent dat je dus deelt in de rijkdom en de majesteit en de glans en de glorie. Noem ze ook wat, glorie, glorie. Glorie van God. Nou, nu het plaatje. Kijk. Want het ging over toegang hebben tot. Het begint met de sleutel, het verhaal. Je hebt een sleutel. En die krijg je. Pak je die sleutel aan of niet? Dat is het eerste. Vervolgens heb je die sleutel. En is er een deur. Je hebt toegang tot het huis. Want je hebt de sleutel gekregen. Doe je die deur open of niet? Vervolgens als je die deur ingaat. Dan is daar een huis met een badkamer. En daar staat een wasmand in. En daar kun je vuile kleren in gooien. Daarna kun je douchen. Je kunt jezelf schoonmaken. En vervolgens hangen er gratis nieuwe kleren.
Nice.
Dit is wat hier staat. Die sleutel, dat is je geloof. Het evangelie. Iemand vertelt jou, Jezus is de Zoon van God. En hij heeft aan het kruis gehangen voor jouw zonde. En dan zeg je, hoe werkt dat dan? Nou, zijn bloed was eigenlijk het offer. Je kan dus nu bij God naar binnen. In zijn huis. En daar kun je douchen. Genade is dat. Vergeving. Schoonwassen. Wat zeg je? Dat heeft ook met dopen te maken, dat zal je zo meteen zien. Maar schoonwassen kan ook zonder water. Geestelijk schoonwassen. En als je dan schoon bent, dan krijg je nieuwe kleren aan en dan zegt God, er is niets op jou aan te merken. Want alles wat er op jou aan te merken was, is er afgewassen door het bloed van Jezus. En alles wat je nog had, wat niet klopte, dat heb je uitgedaan en je hebt nu mijn kleren aangedaan.
Is dat dan een huisje of zo?
Ja, kijk. Dit is eigenlijk iets wat in de geestelijke wereld gebeurt. Maar later zul je ook een nieuw lichaam krijgen. Hier gaat het om nieuwe kleren. En als je die kleren aantrekt, dan lijk je eigenlijk al een beetje op hem. Dan ga je meer op Jezus lijken en dan deel je al een beetje in zijn luister. En deel je al een beetje... Aan de binnenkant, door de Heilige Geest, deel je daarin. Heb je dat al een beetje over je? Nou is er dus een keuze nodig met die sleutel. Ik kan jou 100 keer zeggen, geloof je in de Heer Jezus? En zeg je, ja, ik geloof het wel. Ja, ik vind het een mooi verhaal. Maar het gaat pas echt werken als je zegt, zoals Roel, dat kan ik nu zeggen. Zoals Roel zegt, nou... Jezus die hing aan het kruis en dat was voor mij. Hij hing daar eigenlijk in plaats van mij. Hij hing daar voor mijn vuile kleren en mijn viesheid om dat goed te maken, om daarvoor te betalen, zodat er genoeg douchewater is om alles voor mij af te wassen. Daarom mag ik naar binnen.
Als dat nou in deze tijd had gebeurd, hè?
Ja.
Had het wel op tv geweest, denk je?
Ik denk het wel. Ik denk dat er ook mensen tegen geprotesteerd hadden. Mensen het ermee eens waren geweest. Het had op internet gestaan. Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk ga je dus eigenlijk hier vies naar binnen. En je komt in nieuwe kleren naar buiten. Als je niet naar binnen gaat, is die badkamer er even goed. Alleen je wordt niet schoon. Het is dus een keuze. Doe je dat wel of doe je dat niet? Als je die sleutel niet in de deur steekt en hem omdraait, krijg je nooit nieuwe kleren. Dat is de enige manier. Dan heb je vrede met God, staat er. Betekent dat dat je voor die tijd dan geen vrede met God hebt? Is God dan mijn vijand? Waarom niet? Je mag lezen. Vers 6.
Net al Emma heel erg.
Hardop. Tot en met vers 11. Je hebt geluk.
Toen wij nog hulpeloos waren en is Christus immers voor ons diep op de moment nog schuldig waren gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij nu we door zijn dood zijn vrijgesproken. Dankzij hem zullen we, wij zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al.
Wat waren we op dat moment?
Hè?
Wat waren we? Wat las je nou net? Werden we in de tijd dat we nog
Gods vijanden waren.
Oh.
Vijanden waren al met hun gezonden. Oh, wacht. Ik heb hem.
Ja? Maar hier staat dus dat we Gods vijanden waren.
Ja, maar God is
niet. Ik lees het even af. Wacht even, want dan hebben we de hele tekst gehad. Ik begin bij vers 8. God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Wat is een zondaar?
Iemand die zonde doet.
Iedereen dus.
Iemand die fout doet.
Nou, dat ga ik je zo meteen uitleggen dat het niet zo is.
Oké.
Want iemand waar niets op aan te merken is, ktjoen, met die stempel, is dus geen zondaar. Je kan niet tegelijk een rechtvaardige zijn en een zondaar. Maar een rechtvaardige kan wel zondigen. Dus iemand die zondigt is niet de juiste definitie van een zondaar.
Wat was nou, net was de vraag.
Of waren wij nou Gods vijanden?
Naar zijn ogen niet, denk ik.
Waren we wel.
Dus hij vond ons zijn vijand.
Let maar op. In de tijd, vers 10, dat we nog Gods vijanden waren, werden we al met hen verzoend door de dood van zijn zoon. Werden ze eigenlijk goed gemaakt door de dood van zijn zoon.
Hij hield toch van ons?
Ja, geweldig. Hij hield toch van ons?
Ja, ja.
En we waren zijn vijanden. Wat staat er in de Bijbel?
Heb je vijanden lief?
Heb je vijanden lief? Dat is precies wat God gedaan heeft.
Ja, ik snap.
Ja, maar samen kun je snapt het precies, hè? We waren Gods vijanden. En God zegt tegen ons, heb je vijanden lief? Dat kan hij zeggen, want hij heeft het zelf gedaan. Nieuw plaatje. Kijk.
Je begint al op te eten, al die businessplaatjes.
Ja, mooi, hè? Dit rode lijntje, dat is zoals mijn leven eruit zou zien. Ik word geboren als vijand van God. Ja, dat klinkt heel beroerd. Je wordt dus geboren, je kan er niks aan doen. Ja, deze gast die luistert niet. Die luistert ook niet en hier niet en hier niet en hier niet. De vijand van God. Een zondaar is eigenlijk een wetsovertreder. En die is dus schuldig. En onderweg naar de rechtszaak. Als er niks gebeurt met ons, met ons leven, dan gaan wij zo, wow, dat gaat niet goed. En dan ga je dood en uiteindelijk komt er een rechtszaak en dan zegt God, oké, wat heb je gedaan? En dan is het boek open en dan staat er dat je een vijand van God bent en dat je de wet steeds overtreden hebt. En als je de wet overtreedt, word je veroordeeld.
Maar is het dezelfde stempel?
Maar toch.
Dan,
ja, dit is de stempel wel oké, of niet oké, maar het is maar net of die hem gebruikt, hè? Het is meestal niet oké hier. En dat zal ik je uitleggen. Wat er namelijk hier gebeurt. Kijk hier.
Oh.
Hier is die sleutel. En dat verhaal, elke keer zegt God tegen jou, misschien wel 3-4 keer in je leven, Jezus is de oplossing. Luister nou. Jezus is de Messias. Jezus is de oplossing om vrede met God te krijgen. Als je Jezus niet aanneemt, krijg je geen vrede met God. Hier luistert hij. Wat gebeurt er dan? Hij blijft luisteren. Hij wordt een kind van God. Klein babytje in de hand van God. Dan staat er in de Bijbel, dan word je opnieuw geboren. Aan de binnenkant. Dus aan de buitenkant beginnen ze niet opnieuw te tellen. Dan zou ik ineens weer nog steeds ouder zijn dan jullie, maar een stuk jonger. Aan de binnenkant ben ik dus jonger dan aan de buitenkant. Want ik ben later aan de binnenkant geboren, op een andere manier dan aan de buitenkant. Je wordt opnieuw geboren, je bent dan een kind van God. Eerst was je een vijand van God. Hij heeft zijn vijanden lief en zijn vijanden worden zijn kinderen. Hij neemt jou aan. Je was een zondaar en je wordt een rechtvaardige. Je was een wetsovertreder. Die wordt dus daar eens wat op aan te merken. Die wordt veroordeeld. Nu is er niets op jou aan te merken. Je was schuldig. En nu staat er in die Bijbeltekst die we net gelezen hebben. Je bent al vrijgesproken. Wat betekent dat? Je bent al vrijgesproken. Dat is iets belangrijks. Dat betekent namelijk dat je niet meer hier terecht kan komen, ooit. Als jij bij Jezus hoort, kom je niet in die rechtszaak terecht. Je komt helemaal niet hier, want Jezus zegt, ik pak jou op en voordat die rechtszaak überhaupt plaatsvindt, ben je bij mij in de hemel. Er is dus geen oordeel. Dit is helemaal echt aan het allerlaatste, nadat Jezus koning is geweest op aarde, na het duizendjarig rijk. Dan vindt die rechtszaak plaats voor alle mensen. Alleen, de mensen die bij Jezus horen, die zijn eigenlijk de bruid van Jezus, die zijn zijn vrouw. Die zijn al lang in de hemel, die zijn veel eerder weggehaald van de aarde. Dus wij vallen hier helemaal niet onder. Want wij zijn kinderen van God. Wij zijn rechtvaardigers. Wij zijn vrijgesproken. En er is geen oordeel. Die zwarte wolk. En daar wil ik je ook nog even op wijzen. Dat is de woede van God. De toren van God. God is boos op ons. Tegelijkertijd met dat hij van ons houdt. We zijn zijn vijanden. Tegelijkertijd heeft hij zijn vijanden lief. Want hij zegt namelijk, mijn vijand, als die van mijn zoon houdt, dan hou ik van hem. Dan kunnen we de boel oplossen. Staat trouwens ook in de Bijbel, in Johannes 3. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dat is het leven wat je aan de binnenkant krijgt. Wie de zoon niet wil gehoorzamen, wie Jezus niet wil gehoorzamen, zal dat leven dus niet kennen. Eeuwig leven kun je alleen maar krijgen door Jezus. En er staat er achteraan, Gods toren blijft op hem rusten. Dat betekent dat het hier al zo was. En dat het dan hier nog zo is. Als je niet luistert naar het evangelie, dan blijft Gods woede over jou.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat je zijn vijand bent. Dat kun je heel hard bidden dus. Maar het helpt niet, hè?
Maar als iemand nou,
noem eens een voorbeeld.
Een voorbeeld van wie? Wat bedoel je? Moet ik een voorbeeld van iemand noemen?
Maar God, hij is boos op je. Maar wat zou je dan doen?
Nou, heb je wel eens bedacht bijvoorbeeld hoe boos God was op die farao in Egypte, die zich bewust van hem afwendde? Ja. Dat hij dus, wat deed God? God zendt de doodsengel en al die eerstgeborenen gaan dood. Sodom en Gomorra. God stuurt een paar engelen om te kijken hoe het er in de stad aan toe gaat. En die worden zowat verkracht door die inwoners. God zegt, met de grond gelijk maken. Hij haalt wel eerst, hetzelfde model als hier, hij haalt eerst de rechtvaardigen. He, zijn er, hoeveel rechtvaardigen zijn er in de stad? Vraagt hij aan Abraham. En Abraham zegt, oh, als het er dan 50 zijn, wilt u dan de stad behouden? Nee. Nou, het zijn er zo weinig dat God zegt, nou, die engelen die halen die rechtvaardigen eruit. Net als dat de gemeente wordt opgenomen. En dan wordt de boel veroordeeld. En ze zijn allemaal schuldig.
Zondevloed.
Zondvloed. God was boos. Wat doet hij? Hij haalt eerst Noach eruit in zijn boot. En heel veel dieren, want die hadden niks gedaan.
Toch hoop ik dat het wel dieren in de hemel zijn, hoor, eigenlijk. Nee.
Wat zeg je?
Ik hoop wel dat het dieren in de hemel zijn.
Ik weet niet precies hoe dat zit. Ik weet het niet.
Nee, God had aan het begin al hier de aarde gevraagd naar zijn goedkeuring.
Ja.
En had hij het zo heel mooi bedacht.
Maar dat wil niet zeggen dat de hemel hetzelfde was. De schepping was iets heel nieuws. Als er staat, in de Bijbel staat dat de geest van de mens, als die doodgaat, naar een andere plaats gaat dan de geest van een dier. De geest van een dier gaat gewoon in de aarde, wordt weer stof. Maar de geest van een mens is iets anders.
Er lopen wel lammetjes in de hemel, hoor.
Want?
Er staat duidelijk beschreven in Openbaring.
Ja, dus één lam, ja.
Ja?
Ja. Maar dat is wel een mens. Want het is namelijk Jezus zelf.
Ja, maakt heel veel kindjes.
Laatste oordeel.
Ja?
Toen zei u dat...
ja, je mag ook gewoon dik zeggen, of jij.
Oordeel, meestal negatief.
Ja.
Maar dat zal dus ook soms positief zijn. Want die meestal, heel soms positief.
Ja.
Hoe kan het dan dat als je niet naar God hebt geluisterd, je dan toch je oordeel positief kan zijn?
Er zijn mensen... Die zijn gestorven voordat Jezus er was. Die zijn gestorven zonder van Jezus te kennen. En die worden beoordeeld naar hun daden. Stel je voor, jij woont in het oerwoud zonder internet. Zonder internet is al heel moeilijk voor te stellen. En dan ook nog in het oerwoud.
Of als baby's.
Ik weet het.
Of baby's die worden geboren.
Er zijn mensen die wel als rechtvaardigen geleefd hebben, maar die Jezus nooit gekend hebben. Er zijn ook bijvoorbeeld... Joden geweest, die hebben zich geprobeerd zo goed mogelijk aan de wet te houden. En God heeft gezegd, als je aan de wet houdt, word je niet veroordeeld. Er zijn rechtvaardigen. Als je bijvoorbeeld denkt aan Mozes, ja, Mozes die heeft geleefd Abraham was rechtvaardig, maar die heeft Jezus nooit gekend. Maar die heeft wel geloofd op de juiste manier. Het is heel moeilijk, ik heb het al een keer eerder uitgelegd, ik kan het hier niet nog een keer hierin plakken, maar het komt vast nog een keer terug.
Maar Abraham, die leeft eerst ook zondag.
Ja, die heeft zich ook bekeerd tot God.
Die is gaan douchen.
Die is gaan douchen, ja.
Maar het katholieke geloof, dat is niet het evangelie, toch?
Ja, het katholieke geloof is het evangelie. Dat wil ik jullie wel even duidelijk vertellen. De katholieken en de gereformeerden en de evangelische christenen geloven exact dezelfde geloofsbelijdenis. Ja, er zijn wat ruzies geweest over bepaalde zaken en dan hebben ze zich afgesplitst. Hè, bedoel, kijk, bij jullie in de kerk dopen ze kinderen en bij ons volwassenen.
Ja, maar dat... Daar
kun je heel hard ruzie over maken.
Nou, dopen is meer dat bij ons is zo dat je de ouders beloven dat je hun kind gewoon christelijk opvoedt.
Ja.
Ik denk het was toch ook zo dat in de katholieke Bijbel dat tweede gebod weg was gehaald. Ze zullen geen beelden maken.
Nee, dat is niet waar. Want ze hebben dezelfde Bijbel. Ze hebben ook een andere vertaling, maar ze lezen gewoon ook dezelfde Bijbel. Ze geloven dezelfde geloofsbelijdenis. En het essentiële van het geloof is dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij voor de zonde aan het kruis gegaan is. En dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij eeuwig leeft.
Maar de gereformeerden zeggen toch, als hij sterft, dan zegt ze, laten we hopen dat hij in de hemel komt.
Ja, dat is heel lastig, want bij ons zeggen we eigenlijk van ja, ik weet dat ik een rechtvaardige ben, dus ik word niet veroordeeld. Maar er zijn heel veel mensen, vooral in de gereformeerde kerk, in de zwaardere kerken, waar ze niet zo zeker zijn van de uitkomst. En als je goed de Bijbel leest, volgens mij... kun je dus weten waar je terecht komt, want dat staat gewoon ook wat we net gelezen hebben. Er staat, des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Dat staat er gewoon. Nou kun je natuurlijk heel hard twijfelen. Het maakt voor het eindresultaat niet uit, als je geloof maar klopt. Als je geloof maar klopt. En het maakt niet uit als je twijfelt. Het is veel erger als je niet twijfelt en je geloof klopt niet. Want dan ben je de pineut. Stel je voor dat je er heel zeker van bent, ik kom in de hemel, maar je hebt nog nooit van Jezus gehoord. Nou, dan geen sleutel, geen toegang tot de deur, geen genade,
en
niet douchen.
Moslims dan? Worden die helemaal gemaakt?
Moslims?
Ja, die zijn,
nee, dat is allemaal aan God.
Van Jezus gehoord, maar
ja.
We weten het niet.
Kijk, weet je wat het is? Wij weten niet precies hoe God bepaalt wat rechtvaardig is. We weten alleen wat er in de Bijbel staat. En ik kan alleen maar zeggen, een moslim of een niet-christen of een niet-gelovig, iemand die niks gelooft, God gaat daar rechtvaardig mee om.
Ja, maar een moslim gelooft wel iets, alleen niet in de goede.
Ja.
Moslims beleiden Jezus wel, maar niet als Messias, maar als profeet.
Ja.
Ja. En Allah is niet dezelfde God als die wij dienen.
Dat heb ik ook niet, dat denk ik.
Maar ik ben het dan met je. Dat zij zeggen, Allah heeft geen zoon. Dus dan ben je al gauw klaar, hè? Als je aan een moslim vraagt, geloof jij in de God van Israël, die Yahweh heet, dan zeggen ze, nee, want ik geloof in Allah. Dus het is niet dezelfde God. Wij kunnen zeggen, wij geloven in dezelfde God als de Joden. Dat zal een moslim niet zo snel zeggen, want dat doet pijn in hun hart. Dus het kan niet hetzelfde zijn.
Dat zullen ze gewoon nooit zeggen.
Nee.
Ze zeggen, wij geloven in de God van Abraham, maar op een of andere manier zijn er dan meerdere goden van Abraham. Het is best heel lastig.
Maar is het dan ook, dat er zijn je geloof, is dat dan niet waar of de stapel niet?
Het is een afgod. Net als mensen die geloven dat een boom een god kan zijn. Of een beeld.
Nou ja, weet je Emma, een heks die gelooft denk ik in de duivel. En die vereert hem een soort van. Dus waarschijnlijk alle afgoden bestaan misschien wel. Maar
dat zijn wel geestelijke machten die wel kunnen bestaan. Ik bedoel, ja, daar hebben we wel eens iets mee te maken gehad.
Dat is een heel raar idee, dat
dat ze?
Ja, maar ze zijn minder waardig. En
God is de enige echte God.
Dat zeggen wij. Maar jij zegt natuurlijk ook hun God, ja. Zij de enige echte is.
Ja, nou en we zullen aan het eind zullen we zien wat er waar is.
Gelijk,
ja.
Zij zeggen dan ook, ja, hun geloof in een afgod en misschien is dat van ons wel niet.
Ja, nou kan ik je het verschil tussen het christendom en alle andere godsdiensten wel makkelijk uitleggen. Bij ons is het namelijk zo, wil je vrede met God hebben, wat moet je dan doen? Jij weet het nu.
Vrede met jezelf.
Wat zeg je?
Vrede met jezelf. Of je
nee.
Dat ook.
Als je nou vrede wil hebben met God. Ik heb het je net geprobeerd uit te leggen. Wat moest je dan doen? Sleutel omdraaien.
Onder de douche.
Bloed van Jezus. En dan krijg je die nieuwe kleren. Ja. Wat moet je doen? Eigenlijk moet jij niks doen. Want hij heeft alles al gedaan. Want dit offer wat hij gebracht heeft. Dat bloed waarmee betaald is.
Nou, als je niks doet, gaat dat oké waarschijnlijk.
Jij hoeft niks meer te doen.
Je moet het alleen wel geloven.
Als jij hier staat en je luistert naar de evangelie. Ja? En daarna, je gelooft in Jezus. En je doet daarna nooit meer wat. Geen goede werken. Je bent de slechtste christen die er bestaat. Dan ben je nog steeds een kind van God. Ben je nog steeds gered. En dat is bij alle andere godsdiensten niet zo. Want dan moet je altijd wat doen. Jij hoeft niks te doen. Jij hoeft niks te doen voor God. Het enige wat je moet doen is geloven. Je hoeft niks te doen. Maar bij een ander geloof moet je 5 keer per dag bidden. Moet je dit, moet je zus, moet je ik weet niet wat. Mag je dit niet eten, mag je dat niet doen. Het christendom is het enige geloof waarbij de gelovige niks hoeft te doen. Om uiteindelijk de goede uitkomst te halen.
Nee, moet je wel lachen.
Ja, eigenlijk moet ze wel iets doen.
Wat dan?
De deur.
Ja, geloven. Maar het is geen daad. Het is geen werken. Je hoeft er niet voor te werken. Ja, maar de duivel gelooft alleen maar. De duivel gelooft alleen maar dat Jezus bestaan heeft. Maar de duivel wil niet aannemen dat Jezus voor zijn zonde aan het kruis gehangen heeft.
Je moet niet alleen geloven, je moet ook beleiden dat Jezus.
Nee, het gaat erom dat je niet gelooft in het feit, maar dat het voor jou was.
Maar de duivel weet wel dat die sleutel er is, maar niet in jou.
Die duivel die zegt, die sleutel, daar heb ik scheid aan, want ik ben de baas. Die is opstandig, die zegt, ik wil op die troon. Dus die zal zich, die zegt, hier zo, nou heel leuk, maar ik hou mijn eigen kleren aan. Ik ga helemaal niet onder de douche, want ik ben niet vies. Ik hoef dus ook niet naar binnen.
De duivel weet het tegendeel zelf ook wel. Maar...
Want die was namelijk hier. Die is hier begonnen. Hè? De duivel was een engel van God. En de duivel is van die bergen van God afgetrapt. Het huis uit. Die woonde hier. Dat was een hele mooie engel. Een muzikant staat in de Bijbel. Die aanbad God altijd. En op een gegeven moment zei hij, ik wil zelf aanbeden worden. Ik begin voor mezelf. Ik begin mijn eigen ding. En toen heeft God gezegd, eruit. Dit hebben we gehad. Moet ik even kijken wat het volgende plaatje is. Oh ja. Adam. Kijk, hier zie je Adam versie 1.
Waar zit dit je Adamsappel?
Nee, dit is wow. Dat zware gevoel in zijn onderbuik. Dat appeltje waar hij van gegeten heeft, dat ligt hem nogal zwaar op de maag.
Dat was trouwens dan ook zo.
Ja. Nee, dat klopt. Dat had het hoger moeten zitten. Maar dit is Adam 1.0. De allereerste. En dit is Adam 2.0. 1.0 had wat bugs. Dat ging niet helemaal goed. Peter, jij mag het lezen. Uit Berendse Bijbel, dat gaat sneller.
Het staat er ook onder. Blijft dood.
Ja, blijft dood. Vers 12 gaan we. Vers 12 en dan even de laatste zin van vers 14.
Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen. Want ieder mens heeft gezondigd.
Ja, iemand zei dat net al, hè? Oh, dat is lekker dan. Die ene die doet het fout. En vervolgens zijn wij allemaal de pineut. Ja? Dan staat er aan het einde van vers 14 staat er... Adam is een voorafbeelding van hem die komen gaat. Die komen zou. Dit is Jezus. Versie 2.0. Adam 2.0 is Jezus. Die is ook mens. Daarom is hij ook zo heilig met zijn oude heeltje. Die is goed gelukt. Die heeft niet dat appeltje. Adam en al zijn nakomelingen hebben dat appeltje. En als je zijn schoolrapport bekijkt, staat erop gefaald, ongehoorzaam en dood. Tijdens de gymles overleden. Ja, en dan deze. Adam 2.0, geslaagd, gehoorzaam, ook dood. Maar goedgekeurd, gaat over naar het volgende leven.
Maar je bent wel dood.
Ja, Jezus was toch ook echt dood, net zo dood als Adam?
Zijn lichaam.
Ja, was hij niet echt dood dan? Maar hij was. Hij was echt dood. Hoe was hij uit de dood opgestaan? Was hij zelf opgestaan?
Nee.
Nee? Want dan ben je niet echt dood als je zelf kan opstaan.
Nou, nee.
Ja,
oké.
Nee, als je dood bent kan je niks. Daarom werd hij dus ook door zijn vader opgewekt. Het is allemaal heel logisch. Hé, we gaan verder bij vers 15. Gaat het even verder over die Adam? Ik zal het zelf lezen.
Ik wil wel
even. Wil je lezen? Dan mag dat.
Mag zelf ook wel lezen, maar maakt niet uit.
Nee, lees ik zo meteen verder. Vers 15.
Vers 15. Waar de genade gaat, zijn de overtreding verder te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt, door de ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verder te boven. Want de ene overtreding heeft tot veroordeling geleid. Maar de genade na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot een vrije spraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het best te zekerder dat alleen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven dankzij de ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat alle werden beoordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen
vaardig
worden.
Wauw, dankjewel. Ik ga nog even terug naar het begin. Ik zal het even in de context plaatsen van het verhaal met die douchecel. Als ik dan vers 15 lees, dan staat er... Maar die wasbeurt van God... Ja, dat was de genade... gaat de overtreding van Adams, zijn viezigheid, verre te boven. Dus die wasbeurt van God is veel sterker dan de viezigheid die aan Adam zit. Door de overtreding van Adam moesten wij allemaal sterven. Maar de schoonmaakbeurt van God, die aan ons schenkt, door die andere mens, deze, Jezus Christus wast alles eraf. Nou, plaatje. Appeltjes.
Appeltjes.
Hier staat Adam.
En een appel onder.
En uit Adam komen steeds meer appeltjes voort. En het is, het verbreidt zich, het worden er steeds meer natuurlijk.
Maar dat appeltje niet steeds kleiner
wordt? Nee, ja, je bedoelt, wordt het appeltje verdeeld? Nee, het wordt gekloond. Adam, die, ja, die eerste, dat is, die, dat is de super, dat is Adam, die heeft echt de grote appel. De super appel. Ja, en dit was dan zijn kind, en zijn kind, en zijn kind, en zijn kind. En hier ben ik.
Ja, maar de appel
zijn ze mij. Die is al groter dan de rest.
Ja? Kijk, en wat hier eigenlijk staat. De ongehoorzaamheid en de overtreding van Adam 1.0. Daar komt uit voort dat iedereen die van Adam afstamt, die geboren wordt vanuit Adam. En als ik het zo zie, stammen jullie allemaal van Adam af. Er zitten geen apen tussen. Nee, ook niet gedeeltelijk. Iedereen die uit Adam afstamt is dus ook een appeltje, is een zondaar. En dus, iedereen, een zondaar is een wetsovertreder en worden allemaal veroordeeld en zullen sterven. Dat staat er. Nou gebeurde er iets speciaals hier. Kijk, daar heb je God weer. In de hemel. Wat doet hij? Die stuurt ze zo naar beneden. En die wordt op een of andere manier. Komt die voort uit Maria. En wie was? Nee. Jozef had er niets mee te maken.
Nee.
De Heilige Geest. Want die engel die zegt tegen Maria. De Heilige Geest die zal komen. En je zult zwanger worden. Ja. Maar Jozef, die had nog geen seks gehad met Maria.
Dat is
nog wel. Zit je nou helemaal hoe te zeggen?
Sorry hoor.
Ja. Nou, dat had hij gewoon niet gedaan. Dat was helemaal niet hoe dus eigenlijk.
Ja, maar hij was toch wel de vader?
Hij was de opvoeder.
Hij was de opvoeder. En Jezus was wel de erfgenaam van alles wat Jozef had.
Stiefvader.
Maar hij, ja, hij was eigenlijk meer stiefvader.
Nee, dat staat dan op die brieven. Aan.
Aan de oudersverzorgers, ja. Ja. Dus Jezus die begint, die is anders. Er is iets bijzonders. Hij is wel mens. Maar hij is niet zondig. En hij zondigt dus ook niet. Dus hij komt op een of andere manier, gaat hij een hele andere weg. En dan staat er, wie uit hem geboren wordt, die is als hij. Dus als je uit Adam geboren wordt, ben je een appeltje. Als je uit Jezus geboren wordt... En dat kan dus aan de binnenkant. Dan word je dus een heilig boontje. Zoals hier staat. Ja, ze zijn allemaal heiligen. Christenen worden ook heiligen genoemd. En dat komt hierdoor omdat je van Jezus afstamt. Dus door de gehoorzaamheid en de rechtvaardigheid van de mens. Met de hoofdletter. Adam 2.0, dat is Jezus. Iedereen die daaruit voorkomt is rechtvaardig. En zijn allemaal vrijgesproken. Komen niet onder het oordeel. En zullen leven. Laatste stuk. Laatste plaatje. Wow. Hoofdstuk 6, vers 1. Relinde.
Betekent het nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?
Ja, dat is even een tussenzin die er staat. Als je nou genade krijgt voor elke overtreding die je begaat. Hè, want, ja, zou je zoveel mogelijk overtreding doen, dan krijg je meer genade. Dat staat achteraan.
Ik vind het zo cool dat dat erin staat. Want al die slimme stuutjes die gaan natuurlijk bedenken. Van, oh,
genade, genade, genade. Nou, dan gaan we weer zondigen. Ja. Nou, dat in geen geval staat er achteraan. Nee.
Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven?
Kortom, ik ga je elke keer onderbreken. Wij zijn op een of andere manier dood voor de zonde... En we moeten dus niet meer zondigen. Het gaat er dus niet om zoveel mogelijk genade te vergaren door zoveel mogelijk te zondigen. Nee, als je een keer een foutje gaat, dan kun je weer terug naar de douchecel. Dan kun je het afspoelen, krijg je weer schone kleren. Dan komt het weer goed. Ga door.
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood?
Wow, doop. Ken je deze tekst? Als jij in het water gaat... Ja? Als jij in Christus gaat, in het watergraf heet het ook wel. Dat is ook een graf. Graf. Dan word je gedoopt in zijn dood. En ik ga je uitleggen zo meteen wat dat betekent.
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
Oké, okay, kleine pauze. Je wordt dus onder water gehouden. Maar we halen je weer omhoog, gelukkig Roel. En wat gebeurt er dan? Dat is een teken dat je een nieuwe leven gaat beginnen. Want van dan af aan zeg je, ik leef niet meer voor mezelf. Nee, nu wil ik zijn zoals Jezus. Dat is mijn getuigenis. Dus ik ga onder water in het graf met Jezus. En net als Jezus sta ik op. En er begint iets nieuws.
Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.
Gelukkig. Dat is alles wat ik tussendoor zeg. Ja, ga door.
Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven zijn van de zonde. Wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde.
Ja, dat is een heel belangrijk iets. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dat betekent, wie dood geweest is, wordt niet meer veroordeeld. Maar hoe weet je nou dat je dood geweest bent? Ja. Ben je dood geweest?
Toen ik klein was waarschijnlijk. Maar ja, na 3 weken was ik al
gedoopt.
Dus ja,
dat is niet echt zo'n douche, zo'n sleutel omdraai. Ik ga er binnen, ik douche mezelf, want ik weet dat het nodig is.
Nee.
Nee. Dus dat betekent dat je op een of andere manier, op een ander moment, dat besluit moet nemen. Wat ze net zeiden van dat watergraf, dan moet je eigenlijk zo zien. Dit is het spoor van Adam. Zoals Adam leefde. Hè? We hadden net ook die ene lijn. En dit is het spoor van Jezus. Die lopen parallel. Jezus die werd geboren. Die leefde. In deze tijd en zo. En hier wonen alle andere mensen. En andere die appeltjes daar zo. En die werd gekruisigd. Hij ging dood. Hij ging in het graf, in de aarde, in het dodenrijk, en hij stond op. Dus hij was dood geweest. Dus dit staat symbool voor Jezus is dood. Nou word ik geboren, hier, na Jezus, hè, dat is duidelijk. En ik ben ook een appeltje. En op een gegeven moment sta ik daar met mijn appeltje. En ik geloof dat verhaal van die sleutel. Ik zeg, ja, dat is het inderdaad, dat is voor mij. Zo werkt het. Ik moet dus bij God zijn. Dus, wat doe ik? Ik pak die sleutel. En ik ga door die deur. En ik ga me douchen. En dan kom ik hier. Dan word ik ineens zo. Dan word ik opnieuw geboren, heet. Dus eerst was ik geboren uit Adam. Stamde ik van Adam af, was ik een appeltje. Maar nu ben ik geboren en gewassen en schoongemaakt en heb ik nieuwe kleren aan en zie ik er zo uit en stam ik van Jezus af, aan de binnenkant. Aan de buitenkant lijkt ik nog steeds op Adam, aan de binnenkant stam ik van Jezus af. En nu is het wonderlijke, kijk, ik was dus onderweg naar het oordeel, hè? Deze terrein die eindigt in de afgrond, het gaat gewoon fout. Het houdt gewoon op, kijk, deze die eindigt in de hemel, zie je dat? Als ik nu hier sta en ik ben nog steeds levend en ik kijk achteruit, wat zie ik dan? Op mijn rails zit een kruis. Dus, ik ben dood geweest. Want ik stam van hem af. En ik was één met zijn dood. In het doopwater, in het watergraf. Dus ik kan zeggen, ik ben gestorven. Dus ik heb mijn straf gehad. Er staat, wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dus als je in Christus gestorven bent, als jouw, wat stond er? Oude bestaan met hem gekruisigd is, jouw oude bestaan hing dan daar, want Jezus heeft dat voor je gedaan. Daarom hoeven wij niks te doen. Hij heeft het gedaan. Dus wij hingen daar, terwijl we nog in hem waren. Hoe kun je in iemand zijn, op dat moment? Nou, wij waren ook al in Adam. In dat geval nog als hele kleine zaadcelletjes, in zaadcelletjes, in zaadcelletjes, in zaadcelletjes. Wij waren genetisch gezien al in Adam. Dat is heel bijbels om dat zo te zeggen. Ja. Want dat wordt namelijk ook gezegd van Levi. En Abraham. Abraham die een offer bracht aan... die deelde met... Hoe heet die man? Dat weet ik niet meer. Maar het wordt gezegd, die was in Abraham. En zo waren wij in Christus toen hij stierf. Dus Christus hing aan het kruis. Wij waren nog niet geboren uit hem, maar we waren al wel in hem. Je kan dus nu zeggen, als ik achteruit kijk, ah, ik ben dood geweest. Jezus is namelijk voor mij dood geweest, dus de straf is gedragen. En als ik naar vooruit kijk, dan zie ik hier, kijk, zie je dat gele? Dat is de luister van God. Jezus heeft ook al hier, dat kan je zien, een ander lichaam. Wij hebben nu nog een Adamlichaam, een 1.0. Maar als je nou dood geweest bent en je wordt weer opgewekt, krijg je een 2.0 lichaam. Maar, nee, dat is veel. En je haar en zo weer.
Oh, ik kijk ernaar uit, of niet?
Ik wel, ja. Wat wou ik zeggen?
Iedereen dan een adem af? Heb je ook Eva?
In, er staat dat er in Christus in die zin geen mannen, vrouwen, Romeinen en Joden en heidenen zijn. Iedereen is voor hem gelijk.
Dus we zijn onzijdig.
Nee. Nee. Want als geheel zijn we de bruid van Christus, heren. Dus wij zijn ook het meisje, want wij trouwen met Jezus als geheel. Samen. Maar aan de andere kant zie je dat in, bij Lazarus die doodgaat, waar Jezus dat verhaal vertelt, dat er nog steeds wel, dat die mensen elkaar herkennen. Dus je weet, je hebt wel je eigen identiteit. Je bent nog wel je eigen ik. Jouw geest gaat niet dood. Die heeft eeuwig leven. Die kan je dus nu al ontvangen. Als je in Jezus gelooft en je wordt opnieuw geboren, dan is de binnenkant veranderd en de buitenkant wordt later veranderd. Hier hangen weer genoeg nieuwe kleren in de hemel. Ik ga nog één stukje lezen en dan zijn we klaar. Luister goed. Vers 8. Lees mee. Kijk mee. Wanneer we in Christus zijn gestorven, dat kan je hier zien, dan geloven we ook dat we met hem zullen leven. Want hij heeft de garantie gegeven. Ik kom voor jou en ik kom je ophalen. Omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt niet meer sterft. De dood heeft geen macht over hem. De dood heeft geen macht over mij, mag je zeggen. Je lichaam kan wel sterven. En je geest zal nooit sterven.
Toch ben ik wel verdrietig als je doodgaat, denk ik.
Ja, maar dat is eigenlijk meer een soort gescheiden zijn van elkaar. Want je weet wel waar ik ben.
Ja. Maar het is wel tot de dood.
Het is geestelijke.
Oké, we gaan verder. Vers 10. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde voor eens en altijd. Dit knip ik er niet uit. Echt net voor die laatste zin, hè? In vers 11 staat: je moet jezelf zien als dood voor de zonde, maar in Christus levend voor God. En dat betekent dat je zeker moet weten dat Christus voor jou daar gehangen heeft, omdat je dan aan die kant levend bent. Dood voor de zonde betekent ook dat je dus niet meer hier gaat lopen, maar dat je weet dat je in deze rail staat. En voor Roel is dat nu heel duidelijk, want die gaat daar zondag in het water staan en die zegt, ja, ik ga op de rails van Jezus lopen. Ja, dus als hij dat nou op een gegeven moment niet doet,
moet ik wel kijken, moet ik even achterom
kijken. Dan moet je even achterom kijken of er geen mensen van de jeugd zijn, want die gaan dan zeggen, nou Roel, lekker mannetje ben jij. Dan sta je daar dit en dat te doen. Dat zou Jezus nooit doen. En wat zegt Roel dan? Je hebt gelijk. Want ik heb het fout gedaan. Dat kan niet anders. Je kan niet zeggen, ja, dat kan ik gewoon doen. Want jij zou hier gaan lopen, heb je gezegd.
Maar ik ben gerechtvaardigd.
Ja, maar je moet je er ook naar gedragen.
Ja,
is dat dan
gedaan,
is dat dan een werk wat je moet doen om even op jou terug te komen? Is dat dan een gedaan? Zie je voor dat je nou ontspoort en je komt ineens weer niet terecht. Kom je dan daar?
Nee, die kun je los.
Nee, pak toch een boventrein?
Ja, inderdaad. Uiteindelijk, als je dus weer terug naar de Heer wil, dan kan dat altijd. Maar jij moet het doen.
Ja, dan moet je dan nog een keer door de deur douchen, kleren.
Maar, ja, die sleutel, zolang jij die sleutel van het evangelie hebt, maar dat kun je altijd naar binnen en douchen. Dat is de bedoeling.
Dat betekent niet dat je naar elke zondag opnieuw moet doen.
Nee. De doop is dit. Maar als je dus iets fout gedaan hebt, dan ga je dus naar de Heer toe en dan ga je weer opnieuw douchen. Dat is de truc. Krijg je weer nieuwe witte kleren. De Heer wil namelijk dat je er stralend uitziet.
Maar je kan dus wel de deur in en dan de deur weer uit.
Ja, als jij zegt van ik gooi de sleutel weg, ik geloof niet meer in het evangelie, ik gooi de sleutel gewoon weg, dan eindig je dus daar.
Maar je kan wel de terug op die spoor en de sleutel houden en dan weer teruggaan.
Ja, dat kan. Je kunt dus tijdelijk ontsporen. Zolang jij die sleutel nog maar hebt en een keer gewassen bent, dan zegt God van nou, dan hoor je bij mij.
En als iemand gedoopt is en daarna denkt van joh, ik kan er niks van. Nou, dan gaat u weer naar het andere, dan kan het dus wel weer geloven.
Dat kan, maar je kunt dus ook zo ontzettend je geloof eigenlijk ontkennen. Als jij zegt van die sleutel die is niks waard. En je ontkent Jezus, dan staat in de Bijbel, dan zal hij ook jou ontkennen.
Maar God laat je eigenlijk gewoon weer gaan.
Hoe bedoel je gaan?
Nou, je bent in het huis geweest. Ja. Je hebt je weer gekregen.
Ja.
Dan ga je weer uit het huis.
Ja.
En dan zou je zeg maar grote kans dat je terug gaat.
Nee, want er is iets nieuws gebeurd. Er is iets gebeurd. Je bent niet alleen gewassen, je bent aan de binnenkant opnieuw geboren. Dat betekent dat de Heilige Geest in jou woont. En wat de Heilige Geest doet in jouw hart, is hij zegt, Kees, dat moet je niet doen. Kees, dat moet je niet doen. Dat is niet zomaar een geweten. Dat is God zelf. Jezus zegt, ik kom in je hart wonen. Als je van mij afstand, dan kom ik in je hart wonen. En dan zal ik je helpen om het licht te schijnen op wat je doet, zodat je kan zien of het klopt of dat het niet klopt. Dat betekent ook dat je echt weet of iets van God goed is of dat het er niet is. De opdracht is, als je hier op die rails bent, Roel, maar ook Johan Olaf, en ook Relinde, wie zijn er nog meer gedoopt?
Relinde.
En Anouk. Jullie hebben gezegd, wij gaan op die rails lopen. De rest moet dat nog besluiten. Je kan het in je hart besloten hebben, maar wij hebben het nog niet gezien. Heb je belijdenis gedaan?
Nee, nog niet.
Oké. Okay. Als je belijdenis doet, is dat hetzelfde. Het moet niet alleen maar de woorden zijn die je uitspreekt, maar er moet ook iets aan de binnenkant gebeuren.
Maar eigenlijk ben je dus, totdat je belijdenis doet, als je doof wordt, loop je nog op het rode pad.
Totdat jij je bekeert, dat je echt zegt, ik hoor bij Jezus, Jezus is voor mij gestorven, loop je op dat rode pad. Maar belijdenis is niet wat jij in de kerk doet, belijdenis is wat je in je hart doet. Jij kan nu belijdenis doen. Als jij uitspreekt, Jezus is voor mij gestorven, voor mijn zonde. Hij hing daar voor mij. En ik geloof dat hij de Zoon van God is. En ik geloof dat hij is opgestaan uit de dood. Als je dat hardop tegen God zegt, dat is hetzelfde als belijdenis doen in de kerk. Alleen, het gaat erom dat je het naar God doet. Dat uiterlijke, dat is voor ons om jou te kunnen aanspreken. Jij hebt gezegd dat je dat zou doen. Dat is bij een belijdenis ook zo. Je hebt belijdenis gedaan. Hoe kun je dat nou doen?
Nou, is het bij een belijdenis niet zo dat het moet als je zo oud bent?
Nee.
Ja. Dat zou nogal wat zijn, zeg.
Je moet niks.
Nee, dat is een keuze. Net als dat jij besluit dat je je laat dopen, is op een gegeven moment de tijd rijp dat je zegt, ik wil belijdenis doen. En nou ja, ik kan jullie ook zeggen, we hebben binnenkort een doopdienst, we hebben al 2 dopelingen. Er kunnen er nog meer bij. Denk er eens over na, of je dit serieus neemt, dit verhaal, of je daar wat mee gaat doen. Zo, en daar wou ik het bij laten.